بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتدى وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد geachte broers en zusters in de islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vandaag gaan we het hebben over hadith de overlevering nummer 5 zoals die voorkomt in de Arba'in al-Nawawiyya, in de verzameling van imam Nawawi, de 40 hadith Nawawi. Deze hadith, broers en zusters in de islam, kan worden gezien als een fundament in de islam. Het behandelt namelijk handelingen die niet behoren tot de islam, maar waarvan mensen soms met goede intenties toch willen laten behoren tot de islam. Maar die natuurlijk niet geaccepteerd kan worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Ik wil eerst deze hadith samen met jullie lezen, doornemen. Ik lees het luid op en jullie volgen met jullie ogen. An ummil mu'minina. أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. De moeder van de gelovigen, Abdullah, Aisha radiyallahu anha, heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah heeft gezegd: wie iets toevoegt aan deze zaak van ons, wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden. Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim. In de versie van Muslim, wie een daad verricht die niet in overstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden. Broers en zusters, voordat ik inga op het concept van bid'a, wil ik eerst enkele belangrijke opmerkingen maken met betrekking tot deze hadith. Deze hadith, hadith nummer 5, wordt in combinatie met hadith nummer 1 van imam Nawawi, en hadith nummer 1 gaat over innamal a'malu bin niyat, voorwaar handelingen worden beloond naar aanleiding van de niyat, wordt gezien als twee van de meest fundamentele ahadith overleveringen in the Islam from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this hadith behandelt het concept van bid'ah. Straks zal ik verder daarop ingaan. Ik wil eerst enkele woorden van de hadith verder uitleggen. En als je ziet, de hadith begint met an ummil mu'minin, de moeder van de gelovigen, Aisha radiyallahu anha. Ja, dat is Aisha radiyallahu anha. Wil ik het hebben over al-mu'minin, moeder der gelovigen. Aisha radiyallahu anha is de dochter van Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, en hij is de eerste kalif na de profeet sallallahu alayhi wasallam. Maar Aisha was ook een van de vrouwen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam, die hebben allemaal een titel, ja, en die worden genoemd moeder der gelovigen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Ahzab, dat is surat nummer 33, vers nummer 6. Over de relatie van de profeet sallallahu alayhi wasallam met betrekking tot de gelovigen. En ook maakt Allah direct een opmerking over de vrouwen van de profeet. En hij zegt, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. De profeet is de gelovigen meer nabij dan zij zichzelf. Met andere woorden, we weten allemaal wat de relatie is geweest van de sahabas met betrekking tot de profeet sallallahu alaihi wasallam. De profeet was heel gerespecteerd. Ze hadden een hechte relatie met de profeet sallallahu alaihi wasallam. De profeet was zeer geliefd bij de sahabas. Met andere woorden, ze zagen in de profeet sallallahu alaihi wasallam een soort vaderfiguur. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, en zijn echtgenotes, de vrouwen van de profeet, zijn hun moeders. De moeders van wie? Van de gelovigen. Hieruit kunnen wij concluderen, broers en zusters, dat hoe wij over de vrouw van de profeet sallallahu alaihi wasallam praten, is net alsof hoe wij over onze moeders praten. En daarom zie je dat wanneer de sahabis ook met de profeet sallallahu alaihi wasallam kwamen, ja, en zegt, bi abi wa ummi, mogen mijn vader en mijn moeder als het ware een soort losgeld voor jou zijn, o profeet. Dus ze hielden meer van de profeet dan van hun ouders. Dus zo ook de vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam dienen ook dezelfde respect. Echter, ook uit het woordje moeder is ook af te leiden dat na het heengaan van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ja, wie gaat met zijn eigen moeder trouwen? Niemand. Dus de vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, na de dood van de profeet, die mochten ook niet meer trouwen met welke man dan ook die om hun handen zou komen vragen. Dus dat is het eerste wat ik wilde duidelijk maken. Een tweede woord. En ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha qalat, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa. Het woordje ahdasa. Wat betekent het woordje ahdasa, broers en zusters? Het woordje ahdasa betekent hier introduceren. Iets nieuws toevoegen. Of iets ontdekken of iets uitvinden wat van tevoren niet bekend was. Echter, in deze context betekent introduceren iets negatiefs. Want de islam, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Vandaag heb ik jullie dien, jullie geloof vervolmaakt. Het is kamel. Iets wat volmaakt is, kan je niet iets bij toevoegen en ook niet iets eraf halen. En daarom zegt Rasul sallallahu alaihi wasallam, degene die in deze dien iets toevoegt, met andere woorden, wil je zeggen dat deze dien dan niet volmaakt is? Ja? Dus daarom is toevoeging in de religie in deze context iets wat negatief is. En de ayah die zegt dat deze dien compleet is in Surat Ma'ida. Surat Ma'ida, vers nummer 3. Welke nummer surah is dat? Nummer 5, hè? Een ander woord, als wij kijken. Man ahdatha fi amrina. Letterlijk betekent dat je amr zaak. Degene die iets in deze zaak toevoegt, amruna, hiermee wordt bedoeld de islam. De dien. Ja? Dus dat was ook iets wat ik wilde duidelijk maken. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu. Onze zaken. Amruna betekent onze zaken. Fahuwa raddun. Het woordje rad. Rad. Ja? Dat betekent dat het verworpen wordt. Dat het verworpen wordt. En dat het niet geaccepteerd zal worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Voorbeeld, zoals in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Er was een man die had goede intenties. En die wilde Allah subhanahu wa ta'ala zodanig aanbidden. Wat deed hij? Hij stond midden in de zon, in de hitte. En toen hem werd gevraagd waarom hij dat deed, zei hij, dit doe ik als ibadah. Hij was toevallig ook aan het vasten. En toen de profeet sallallahu alaihi wasallam dit hoorde, zei hij, zeg tegen de man dat hij naar de schaduw gaat, maar zijn vasten blijft doorvasten. Dus je ziet ook dat de profeet sallallahu alaihi wasallam enkele symptomen die konden leiden tot bid'a reeds in zijn leven heeft proberen te stoppen. Ik kom nu op een ander onderwerp dat ook gerelateerd kan worden met met deze hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt: elke handeling, in dit geval een handeling die te maken heeft met de dien, die wordt toegevoegd, wordt verworpen door Allah subhanahu wa ta'ala in de islam. Echter, wij moeten handelingen in twee verdelen. Je hebt twee soorten handelingen. Ja, als ik zo een pijltje kan maken. Twee soorten handelingen. Handelingen die te maken hebben met ibadat. Aanbiddingen en mu'amalaat. De hadith heeft meer betrekking op dit gedeelte. Ja? Handelingen die te maken hebben met ibadat. Dan denken wij aan rituelen. Dan denken wij aan vereringen. Ja? En handelingen die behoren tot de ibadat moeten aan een bepaalde eis voldoen. En de eerste eis is dat het een duidelijk bewijs voor moet zijn in de islam. Welke handeling van ibadah je ook doet, itini bid dalil. Kom met bewijs ermee. En dat is dan het eerste, meest belangrijke, de voorwaarde is bewijs. Bewijs uit de Koran en de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Met andere woorden, hij moet consistent zijn met de sharia. Consistentie met sharia, je hebt verschillende soorten. Ja, wanneer ik zeg dat een ibadah moet zijn consistent en overeenstemmen met de sharia, dan kan je aan verschillende dingen denken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan dat die ibadah qua aan de volgende redenen of aan de volgende punten moet voldoen. De reden van de ibadah moet bekend zijn. De type van de ibadah moet ook bekend zijn. Ja? De hoeveelheid moet ook bekend zijn. De manier moet ook bekend zijn. En de tijdstip moet ook bekend zijn. Dus handelingen die te maken hebben met ibadah, die consistent moeten zijn met de sharia, de reden, de type, de hoeveelheid, de manier en de tijdstip Dat moet allemaal bekend zijn. Ik noem bijvoorbeeld een reden. Een wijdverspreide bid'a op te noemen, bijvoorbeeld. Er wordt de geboorte van de profeet wordt gevierd. Ja? De intentie van de mensen, die zeggen van, het is toch iets goeds. We gedenken toch de profeet. Hij werd toch als rahmatan lil alamin gestuurd. Ja? Maar de reden van hun bijeenkomst, ja, de reden waarom ze bijeen zijn gekomen is iets nieuws. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft nooit zijn eigen verjaardag gevierd. De sahabas hebben nooit de verjaardag van de profeet sallallahu alaihi wasallam gevierd. Ja? Dus de reden voor de bijeenkomst van zulke feesten is niet terug te vinden in de sharia. Dus een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de maulid. De type. Een voorbeeld, een type. Volgende week gaan we inshallah slachten voor het offerfeest. Ja? En het is bekend in de sharia welke dieren wij moeten slachten tijdens het offeren. Of het moet een koe zijn, of een kameel, of een geit, of een schaap. Iemand komt die zegt van nee, ik wil kippen slachten voor offerfeest. De type dier die ze willen gebruiken is kip. Is dat aanvaardbaar? Of iemand zegt nee, ik wil geen kip, maar een kalkoen. Net als de kerstfeest. Of een paard wil ik slachten voor offeren. Dus de type ja, moet ook terug te vinden zijn in de sharia. Dus mensen die dan zulke dingen gaan slachten voor het offerfeest, die maken zich dan ook bezig, schuldig aan een soort ibadah die niet terug te vinden is in de sharia. Met andere woorden, het is dan een kan gestempeld worden als een bid'ah. De hoeveelheid, ik denk dat dat ook heel makkelijk is om een voorbeeld van te geven. Iemand die bijvoorbeeld zegt van salat al-dohr in plaats van 4, doe ik 6 rak'a. Ja? Nogmaals, ik heb het nu over mensen die goede intenties hebben. Maar je ziet dat goede intentie alleen maar niet genoeg is om een daad geaccepteerd te laten worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Bij hoeveelheid zeg ik dan bijvoorbeeld salat al-dohr 6 rak'a. Ja? Dat zal dan ook niet geaccepteerd worden door Allah subhanahu wa ta'ala. De manier moet ook zijn volgens de sharia. Als ik bijvoorbeeld de wudu wil verrichten, ik begin bij mijn voeten, en daarna mijn hoofd, en daarna mijn handen, en daarna mijn neus, en daarna mijn mond spoelen. Is dat geaccepteerd? Waarom niet? Omdat het niet heeft voldaan aan de manier hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam dat heeft gedaan. De tijdstip waarin deze handeling gedaan moet worden, moet ook overeenkomstig de sharia zijn. Bijvoorbeeld, Yawmul Arafah kan alleen maar de negende van Dhul Hijjah zijn. Ja? En iemand die zegt van, in plaats van Yawmul Arafah, omdat het zo druk is, ik wil een dagje daarna wachten, ik doe het maar de tiende. Of ik doe het een dag daarvoor, de achtste. Of Ramadan kan je alleen maar vasten, ja? Kan je alleen maar tijdens Ramadan. En iemand zegt nee, ik wil de mensen voor zijn, ik doe het maar tijdens Sha'ban. Dus de tijdstip moet ook, zeg maar, overeenkomstig de sharia zijn. Wat betreft de handelingen die te maken heeft met de mu'amalaat, dit is een beetje flexibel. Ja, het is niet strikt verbonden aan direct bewijs uit de Koran en de Sunna, maar een algemene regel bij mu'amalaat moet zijn, zolang deze vormen van mu'amalaat betekent omgang met elkaar. Contracten die mensen met elkaar maken, handelen, et cetera, huren, et cetera, dus zulke overeenkomsten, ja. Mu'amalaat, een algemene regel die daarvoor is, zolang het niet tegen algemene regels van de sharia indruist, is de baab, is iets wat rekbaar is. Ja, dus zolang iets niet expliciet verboden is, dan is dat toegestaan en deze vorm van mu'amalaat is meer flexibel. Een voorbeeld daar is van, is wat ik heb gevonden is, in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, kwam iemand met de profeet sallallahu alaihi wasallam en die gaf hem dadels van hele goede kwaliteit. Hele goede, lekkere dadels. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, hoe ben je aan deze dadels gekomen? En toen zei hij, deze dadels heb ik gehad door te ruilen met twee sar, dat is een maateenheid, van slechtere kwaliteit dadels. Dus twee maateenheden van de slechtere kwaliteit, waardoor ik dan heb geruild met die andere persoon. En hij gaf mij één van deze goede kwaliteit. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft dat verboden. Hij zegt, nee, dat is riba. Wat je moet doen, die twee sar van de slechte kwaliteit moet je eerst verkopen. De prijs daarvan die je van krijgt, koop je daarmee, zeg maar, de goede kwaliteit. Dus het is niet zo dat van dezelfde soort vruchten, in dit geval dadels, ja, van verschillende kwaliteit direct met elkaar geruild moet worden. Het moet eerst verkocht worden en dan de prijs van de slechte kwaliteit, daarmee werd toen, zeg maar, die van de goede kwaliteit mee gekocht. Dat is een voorbeeld die ik ben tegengekomen. Broers en zusters, ik wil het nu hebben over, dit is tot nu toe inshallah begrepen, ik ga niet te snel inshallah. Ik hoor geen antwoord. Ja. Nou, ik wil het nu hebben over bid'ah. En dan zal ik daar, zeg maar, een categorie van maken, zodat het makkelijker te begrijpen is. Ik zal behandelen de definitie en de categorieën daarvan. Kijken wij naar het woordje bid'ah. Taalkundig betekent dat een nieuwigheid. Ja? Of iets introduceren. Iets starten. Iets voor de eerste keer doen. Ja? Of de eerste zijn die iets doet. Iets verzinnen of iets uitvinden. Veelal, een woord die ook hoort, is innovatie en nieuwigheid. Nooit eerder voorgekomen. En bid'ah betekent ook origineel. Mashallah, allemaal mooie woorden, allemaal mooie betekenissen. Iets wat ook tegenwoordig, zeg maar, wordt gestimuleerd. Ja, we moeten innovatief zijn en dergelijke. We moeten wel innovatief zijn, maar niet in de dien, maar wel in aardse zaken. Dus iets nieuws, wat nog nooit is voorgekomen, dat is dan de, zeg maar, de taalkundige betekenis ervan. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld over de taalkundige betekenis, dat hij de schepper is van de hemelen en de aarde. Badi'u samawati wal ard. Badi'u samawati wal ard. Dat is in surat nummer 2, vers nummer 117. Het woordje badi' komt van het woordje bid'a. Maar bid'a betekent hier dat Allah is degene die de hemelen en de aarde heeft geschapen, waarvan er geen voorgaande voorbeeld van is. Hij is de innovator van de hemelen en de aarde. Badi'u samawati wal ard. Er was nog nooit een model van geweest. Dat is de taalkundige betekenis. Een andere betekenis van bid'ah, die ik ben tegengekomen, is ook dat in surat nummer 46, vers 9. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Zeg, ik ben niet een afwijkende profeet. Het is niet dat de profeet sallallahu alaihi wasallam een nieuwe profeet is. Daarvoor waren ook profeten geweest. Dus het is de sunna van Allah subhanahu wa ta'ala geweest dat hij altijd van tijd tot tijd bepaalde tijdstippen profeten heeft gestuurd. En hij is dan geen afwijkende profeet. En daarmee wordt bedoeld de taalkundige betekenis ervan. Echter, de religieuze betekenis van bid'ah is een weg introduceren in de islam. Ja, voor degenen die willen schrijven. Een weg introduceren in de islam, welke indruist tegen de kitab en de sunna en de ijma'. Woorden die erin voorkomen, een weg introduceren, indruisen tegen kitab en sunna en ijma. Ijma, dat is de consensus van ulama's over een bepaald onderwerp binnen een bepaalde tijd. Een andere mooie betekenis die ik ben gekomen over de sharia betekenis. Een bid'ah is iedere nieuwe ingevoerde handeling die verschillend of afwijkend van de sunna is en welke wordt genomen als deel van de religie. Dus de intentie van een mubtada is altijd om het een deel te maken van de religie. Bid'a verwijst naar een nieuw verzonnen wijze in de religie. Een imitatie, dus het wil zoveel mogelijk de sharia imiteren, de voorgeschreven wetgeving, waarmee, een mubtada heeft altijd de intentie om dichter bij Allah te komen. Alhoewel dat natuurlijk niet de manier is, de mubtada, die hebben altijd een shubha, een argument. Ik kom met zulke dingen alleen om maar dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. En Ibn Rajab, die vertelt, ook bij de uitleg van de Fitr Hadith Nawawi, iedere vernieuwing die geen enkele oorsprong in de sharia heeft, die ernaar verwijst. Dat is een bid'a. Het is ieder verzonnen handeling of pad die is bedoeld om te gelijken op een deel van de sharia en welke wordt gevolgd als een handeling om Allah subhanahu wa ta'ala daarmee te aanbidden. Voordat ik verder ga, is ook heel erg belangrijk om te weten, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft enkele voorwaarden gemaakt voor het accepteren van de ibadah. Een ibadah wordt geaccepteerd bij Allah subhanahu wa ta'ala onder voorwaarden. Zeg maar voorwaarden. Ibadah. De eerste voorwaarde is ikhlas en niyyah. En de tweede voorwaarde is wat men noemt de mutaba'a. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over ikhlas. Ikhlas betekent ikhlas en niyyah. Ikhlas. Ikhlas betekent dat het puur is, dat het rein is. Dat het vrij is van ria. Het is vrij van ria, hypocrisie en pronken. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Ze werden slechts de opdracht gegeven om Allah subhanahu wa ta'ala mukhlis, puur en rein te aanbidden. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ. Is het niet zo dat de dien, De pure dien aan Allah subhanahu wa ta'ala behoort. En de tweede voorwaarde is mutaba'a. Wat betekent mutaba'a? Overeenkomstig de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Dus overeenkomstig sunnah. Dus nogmaals, voorwaarde voor de acceptatie van ibadah is niyyah en overeenkomstig de mutaba'a van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Het kan zijn dat iemand iets met ikhlas doet, maar niet met mutaba'a. Bijvoorbeeld, zoals ik heb genoemd, de Eid Milad. De maulid, het vieren van de verjaardag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De ikhlas is er, maar het is niet volgens de sunnah. Maar het kan ook anders zijn, dat iemand iets doet met mutaba'a, dus de mutaba'a is er wel, volgens sunnah, volgens alles, maar er was geen niyya. Kan ook. Allah subhanahu wa ta'ala waarschuwt bijvoorbeeld de munafiqoon, of degene die hun gebed, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ, een waarschuwing tegen de mensen die bidden. Die dat doen vanwege om te pronken, die dat doen om anderen te laten zien, et cetera, et cetera. Dus een ibadah kan zijn met niyyah, maar dan geen mutaba'a. Maar het kan ook, een ibadah kan zijn met mutaba'a, maar dan geen niyyah. Maar dan in beide gevallen wordt het niet geaccepteerd, tenzij beide van deze voorwaarden is voldaan. Dan pas wordt het geaccepteerd door Allah subhanahu wa ta'ala. Ist deutlich, inshallah? Nu. Ik ga verder met het categoriseren van de bid'a. De bid'a wordt in tweeën gecategoriseerd. Bid'a in gewoonte. Bijvoorbeeld uitvindingen in de nieuwe techniek. Ja, bid'a, dus innovatie in gewoonte. Vliegtuigen, auto's, computers, etc. Dat is natuurlijk iets wat toegestaan is. En iets wat juist ook wordt aangeraden in de islam. En wanneer we het hebben over bid'a, bedoelen wij niet deze soort bid'a. Ja? En je hebt dan bid'a in de religie. Bid'a in de religie, dit is de bid'a wat deze hadith nummer 5 van Aisha over praat. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. De bid'a in de religie wordt ook verder nog onderverdeeld. Ja? De bid'a in de religie wordt onderverdeeld in spraak, dus uitgesproken. Ja, gezegden. En dat heeft meer te maken met aqida. En bid'a in de religie met betrekking tot amal. Handelingen. Ja? Gedane handelingen. Ook hebben de ulama's zeg maar een andere onderverdeling gemaakt van bid'a. Ja, je hebt twee soorten bid'a. Ja? Bid'a. Bid'a. Is niet duidelijk, hè? Bid'a. Je hebt twee soorten bid'a met betrekking tot de hukm. Bid'a mufassaqa en bid'a mukaffara. Ja? De ene is mufassaqa en mukaffara. Ja, dus de ene bid'a mufassaqa, degene die zich hieraan schuldig maakt, is een zondaar. Hij is nog steeds moslim. Maar hij is wel een zondaar in de ogen van de islam. Het komt van het woordje fisq. Fasiq. Ja. Hij blijft een moslim, maar ja, die valt dan buiten de gehoorzaamheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is natuurlijk de zwaarste vorm van bid'a. Degene die zich daaraan schuldig maakt, wordt een kafir. En die valt buiten de boot van de islam. Is dat hier nou inshallah duidelijk? Ik zal straks inshallah verder op ingaan. Maar dit is om een algemene definitie te geven. Ja, zeg het maar. Nee. Dit heb ik zo gedaan. Ja? Zeg het maar. Mufassaqa. Zondaar. Fisq. Mukaffara. Ik zal dit straks inshallah verder op ingaan. Ja? Het is maar dat wij een beeld krijgen van hoe de bid'a's wordt onderverdeeld door de ulema's. En straks is, wat is onze positie? Hoe gaan wij om met bid'a en ook met de mubtadi'oon? Een term die jullie ook vaker hebben gehoord, is bijvoorbeeld Ahlus Sunnah en Ahl al-Bid'a. Ja? Wanneer we het hebben over bid'a, moeten we het natuurlijk ook hebben over Sunnah. Want wil je een bid'a kunnen onderscheiden van de Sunnah, dan moet je ook weten wat is Sunnah. Dus daarom wil ik, voordat ik verder ga op bid'a, iets heel belangrijk uitleggen en dat is Ahl Sunnah, wat betekent dat? En daartegenover, ja zeg maar, dus de أهل البدعة. أهل السنة والجماعة het woordje ahl betekent eigenaar of sahib. En sunnah, dat is de weg. Mensen van de weg van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soms wordt ook wel genoemd at-ta'ifatul mansura, ja, de geslaagde groep. Ta'ifatul haq, de rechtgeleide groep. En jama'a, ahl sunnah wal jama'a. Jama'a betekent ja, gemeenschappelijk. Ja, zoals de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam in één jama'a leefden. Ja? En dus de islam leert ons in de gemeenschap te blijven. Want degene die zich uit de gemeenschap treedt, ja, die valt ten prooi van de shaitaan. We weten allemaal, een schaap die uit de kring, uit zo'n kudde gaat, die is juist degene die het meeste risico heeft om door een leeuw of door een tijger te worden gegeten. En de ahlus sunnah wal jama'a heeft bepaalde kenmerken. Ja, heel belangrijk om te weten, de kenmerken van Ahlus Sunnah wal Jama'a. De eerste kenmerk is, zij zijn degene die de zuivere dien volgen. Ja, zij zijn degene die de zuivere dien volgen. Ze volgen de Koran, de Sunnah en de Ijma'a. Ijma, dat is een consensus van de geleerden. Wanneer een heleboel geleerden over iets eens zijn, dan is dat ook een bron in de islam. Dat is even te maken met de studie van usul fiqh. Mocht inshallah een keer daarover een lezing komen. Ja? Maar ik heb het over de eerste kenmerk. De eerste kenmerk is te volgen de Koran, Sunnah en Ijma. En de tweede kenmerk is, ze verwerpen alles Dus verwerpen alles wat tegen de Koran en Sunna en Ijma is. Ja. Een ander kenmerk is. Even kijken hoor. En tegenover Ahlus Sunnah is natuurlijk ook Ahlul Bid'ah. En zij zijn degene die ook ernaar uitnodigen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft ons ook hierover tegen gewaarschuwd. En hij zegt, iftaraqatul yahud. Hij zegt, de joden die zijn versplinterd in 71 groepen. En de nasara, de christenen, in 72 groepen. En de moslims, ja, die in 73 groepen. Ja, en slechts één daarvan, inshallah, is de juiste. Ja, waar Rasul sallallahu alaihi wasallam heeft ook enkele kenmerken gegeven, wat die kenmerken zijn. De profeet sallallahu alaihi wasallam die was eens met enkele van zijn sahabis. En hij trok een rechte lijn. Ja, en naast deze rechte lijn trok hij nog andere lijnen daarnaast. En hij zegt, dit is de tariq van de islam. En aan het hoofd van deze wegen is er een shaitaan die allemaal roept, ja, om af te wijken van het rechte pad. En dat is ook wat Rasul sallallahu alaihi wasallam ons voor tegen heeft gewaarschuwd. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja, dus de manhaj, ja, de methodologie die wordt gevolgd is het volgen van de Koran en de Sunnah. Ja, maar ook de Sunnah van de Khulafa, al-Rashidin, al-Mahdiyin. De Sunnah van Abu Bakr, as-Siddiq, de eerste die in de profeet sallallahu alaihi wasallam geloofde als volwassen. Omar radiyallahu anhu, ook zijn sunnah wordt gevolgd. Ja, Omar al-Farouq. Uthman dun Nurayn. Ja. En Ali ibn Abi Talib. Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt ook, taraktu fikum shay'aini. Ik heb bij jullie twee dingen gelaten. Zolang jullie daaraan vasthouden, ja, zullen jullie inshallah gered zijn. De tweede kenmerk van Ahlus Sunnah. Dit is nog steeds de eerste kenmerk hoor. Ik heb zeg maar dat zitten uitleggen. De tweede kenmerk. Bij meningsverschillen. Wordt er verwezen naar de asl. Wat wordt daarmee bedoeld? Bij meningsverschillen wordt er verwezen naar de asl. the fundament, and that is dan de Koran en de Sunna. Dus er wordt niet een mening gevolgd van een alim of een sheikh. Ja? Dus zelfs wanneer de ulama's van mening verschillen, ja, verwijzen ze naar de Koran en de Sunna. فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, geloven niet, zolang zij jou niet als hakim, als rechter nemen, in dingen waarin zij van mening verschillen. Dat is dan de tweede kenmerk. Een derde kenmerk is, ze prefereren niemand boven de uitspraak van Allah en van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ze prefereren niemand boven de uitspraak van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo? Prefereren. Ze geven voorrang. Prefereren is voorrang geven, toch? Ze hebben voorrang aan de gezegden van Allah en van profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de vierde kenmerk van Ahlus Sunnah wa Jama'ah is, ze herleven de Sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ze herleven de Sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in hun aanbidding. Ja? Tegenwoordig wordt er vreemd gekeken tegen mensen van Ahlus Sunnah wa Jama'ah. Ja? Omdat ze proberen te herleven wat vergeten is. Maar Rasul sallallahu alayhi wa sallam die gaf blijde tijdingen en hij zei, Bada al islam gharib, wa sayaud gharib. Ja, de islam is als iets vreemd begonnen. En het zal ook als iets vreemds terugkeren. Ja? Al dus enkele kenmerken. Een ander kenmerk van Ahlus Sunnah is, dat tawhid geniet de hoogste prioriteit. Tawhid geniet de hoogste prioriteit. Er is geen tussenpersoon tussen Allah en zijn dienaar. Geen tussenpersoon tussen Allah en zijn dienaar. Want de mensen in Mekka, toen in de Jahiliya, bij hun discussie met de profeet sallallahu alaihi wasallam, die zeiden, wij aanbidden deze beelden niet. Nee. Wij vragen deze beelden om als intermediair, om tussen ons en Allah te komen. Terwijl dat is aynu shirk. Dat is juist de grootste vorm van shirk. En ook, bijvoorbeeld, er is een vers in de Koran, volgens mij in Surah Al-Baqarah, ik kan het nu niet uit het hoofd. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. En wanneer mijn dienaren mij, jou, o Mohammed, over mij vragen, zeg ik ben dichtbij. Dus de prioriteit bij Ahlus Sunnah wal Jama'ah is het propageren van de tawhid. Kijk je ook in deze vers, bijvoorbeeld, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Gewoonlijk als er een sahabi ging naar de profeet sallallahu alaihi wasallam en ze vragen de profeet om iets en er wordt een openbaring gegeven, zegt Allah, yas'alunaka an qul. Zij vragen jou Mohammed over iets, zeg. We hebben vorige week gehad toch bij Asbabu Nuzul. Echter, hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala geen qul. Wa idha sa'alaka ibadi anni, hij zegt niet fa'qul. Hij zegt fa inni qarib, ik ben dichtbij. Dat is ook een opmerking die ik gewoon wilde plaatsen. Ik denk dat daarmee wordt benadrukt het belang van de tawhid in de islam. Nu wil ik het hebben over iets. En dat is wat is de positie van de islam ten opzichte van de bid'ah? Positie wat is de positie van de islam ten opzichte van de bid'ah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt in een ander hadith: wa iyyakum wa muhdathatil umur. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Hij zegt, wij jullie met innovaties in de dien. Met andere woorden, de positie van de islam daarom is duidelijk, het wordt verworpen. En ook, zegt Rasul sallallahu alaihi wasallam, elke bid'ah is een dwaling. Elke bid'ah. En tegenstelling tot wat sommige mensen zeggen, er is een bid'ah hasana en bid'ah sayya. Straks zal ik verder daarop ingaan. Ja? Maar elke bid'ah is een dwaling in de islam. En daarom is de positie daartegenover, dat wordt verworpen. De oorzaken van bid'ah. De eerste oorzaak die wij kunnen stellen bij bid'ah is al-jahl bid-deen. Al-jahl bid-deen, onwetendheid. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook, het eerste wat is geopenbaard aan Mohammed sallallahu alaihi wasallam was, ikra, lees. En toen Rasul sallallahu alaihi wasallam daar in die grot was, was hij nog vreemd. Heeft hij nog nooit een openbaring gehad. En van alle openingzinnen bij de openbaring. Ja, normaal, als ik het was, ja, zou ik, ja, ik, hallo, ik ben dit en dit. Ik wil me even voorstellen. Ja, ik ben gekomen om jou te vertellen dat jij nu een profeet bent. Maar nee, Allah zei tegen Jibril om direct te zeggen, ikra. Van alle mogelijke openingzinnen om iemand te benaderen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, lees. Niet, hoe gaat het broeder, ik wil je niet laten schrikken. Maar, ikra. Dus de eerste oorzaak van bid'ah is onwetendheid. Dus uit onwetendheid neemt iemand alles aan. Uit onwetendheid wordt alles aangenomen. En daarom is het ook zo. Ja, we kennen allemaal. Talabul ilm wajibun ala kulli muslim. Ja. Het vergaren van kennis is verplicht voor elke moslim. Maar ook het volgen van verlangens. Het volgen van verlangens. Ittiba' al-hawa. Ittiba' al-hawa. Het volgen van verlangens maakt dat mensen ook komen tot bid'ahs. Ja, vanwege status, vanwege geld, vanwege het bang zijn op verlies van gezicht, etcetera, etcetera. Ja, komt men tot bid'ah. Maar ook een andere is wat men noemt het ta'assub. Dat is wat je kan zeggen, blindelings vasthouden, blindelings vasthouden aan een bepaalde mening of een bepaalde madhab. Mijn madhab. Als het nou voor of tegen de sunnah is. Ja, dat is ook een van de oorzaken van bid'ah. Het blindelings vasthouden aan de mening van personen die niet volgens de sunnah handelen. Het ta'assub bil ashab wal rijal. Ook al weet je dat die persoon verkeerd bezig is. Dat is dan een van de oorzaken. Dat zijn slechts enkele oorzaken die ik opnoem. Ja? En nu wil ik het hebben over, wat is onze positie ten opzichte van een mubtadi'? Standpunt van Ahlus Sunnah. Standpunt op de eerste plaats, broers en zusters, moet duidelijk worden gezegd dat de algemene standpunt na alles wat voorafgegaan is, natuurlijk dat wij dat verwerpen. Dat wij dan ook daarvoor tegen waarschuwen. En dat wij daarvoor, zeg maar, op een manier waarschuwen met hikma. En de eerste is, onze standpunt is, ja, wees niet onrechtvaardig tegen wie dan ook. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Wees niet onrechtvaardig tegen wie dan ook. Er moet een onderscheid gemaakt tussen woorden. Onderscheid tussen iemand die uitnodigt naar bid'ah, ja, en iemand die dat gewoon doet uit onwetendheid. Dus iemand die uitnodigt tot bid'a en iemand die alleen maar praktiseert. Bijvoorbeeld Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, die nam de hadith aan van een Khawarij. Ja, Khawarij, dat was een secte die in de vroege islamitische periode is ontstaan vanwege het feit dat die mensen zich gingen afscheiden van de groep van Ali radiyallahu anhu. En de Khawarij die waren van mening dat wanneer je zondigde, ja, wanneer je een zonde hebt begaan, dat je forever en altijd naar de hel zal gaan. Er is geen hoop meer voor jou. En een van hun akida was, of een van hun denkwijzen was, dat iemand die ligt, ja, die gaat voor altijd naar de hel. Dus Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dus nam ook enkele van de hadith van zo'n Khariji. Niet iemand die naar uitnodigt natuurlijk, maar iemand, ja, die van mening is dat dat het geval is. Dus de salaf, die accepteerden soms de getuigenis van hen, zolang ze niet uitnodigen. En soms, ja, dus dat is, even wachten. De salaf, die accepteerde de getuigenis van zo iemand, zolang ze niet ernaar uitnodigen. Natuurlijk is ook een advies dat wij ervan wegblijven en dat wij de mensen uitleggen en het verwerpen van de vernieuwers. Want Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt, iedere vernieuwing is een dwaling. Er is een grote geleerde, dat wordt toegeschreven aan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, die zegt, ik heb liever dat een kafir een mubtadi' wordt, dan dat hij een kafir blijft. Hij zegt, ik heb liever dat een kafir een mubtadi' wordt, dan dat hij een kafir blijft. En ook, natuurlijk, dat neemt niet weg dat we nog steeds blijven waarschuwen tegen die mensen. Dat we nog steeds waarschuwen over het gevaar van bid'ah. Een ander concept, of misschien die je ook wel eens een keer hebt gehoord, is de hajr. Hè? Het verlaten van de mubtadi'. Ja? Als je zijn bid'ah verlaat, ja, dus het verlaten van de mubtadi' of van de bid'ah. Als de mubtadi' tot ahlul qibla behoort, behoren wij zijn hasanaat te erkennen en herkennen. Dat neemt niet weg dat wij waarschuwen tegen de bid'ah die zo'n persoon aan het praktiseren is. Zoals de Rasul sallallahu alaihi wasallam dat ook deed tegen enkele sahabis die, toen hij terugkwam van Tabuk, er waren enkele sahabis die niet waren meegegaan met de profeet sallallahu alaihi wasallam, en de profeet sallallahu alaihi wasallam die paste de hajr toe. Ja? De hajr dat hij ze helemaal ging boycotten als het ware, helemaal ging afzonderen, en dat duurde 40 dagen lang, totdat ze zeg maar zijn tot inkeer zijn gekomen en de tauba hebben gedaan en Allah subhanahu wa ta'ala van hun de tauba heeft aanvaard. Ik wil als laatst nog een opmerking vragen, laat ik inshallah voor volgende week. Er is ook bij enkele literatuur aanwezig dat mensen de bid'a opdelen in bid'a hasana en bid'a sayyi'a. Een goede en een slechte bid'a. Degene die bid'a opdeelt naar een goede en slechte bid'a, heeft het verkeerd en spreekt de hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen, die zegt, iedere innovatie is een dwaling. De boodschapper heeft immers verklaard dat alle toevoegingen in de religie zonder uitzondering een middel tot dwaling zijn. Degenen die bid'ah opdelen, zeggen echter dat niet iedere toevoeging in de religie een dwaling is en beweren dat er goede innovaties zijn. Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, zegt daarover in de uitleg van de 40 hadith, de woorden, iedere innovatie is een dwaling, zijn kernachtige woorden die niets uitsluiten. En dit is een van de grote principes van de fundamenten van de islam. Het lijkt op de uitspraak van de profeet. Hij die een daad introduceert in deze religie, wat er niet aan behoort, het zal verworpen worden. Dus een ieder die een innovatie introduceert en beweert dat het deel uitmaakt van de islam, zonder dat het een basis heeft in de Koran en de Sunna, keert zich terug tot die persoon en is een middel tot dwaling. Dus deze bidah gaat tegen jou keren. Er zijn enkele shubha's waar mensen van denken dat het toegestaan is om bid'ah te doen. Bijvoorbeeld, het verzamelen van de Koran. Zij bestempelen dat als een bid'ah. Waarom? Omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam dat toch nooit heeft gedaan. We hebben vorige week geleerd dat het verzamelen van de Koran was pas gebeurd tijdens het leven van Abu Bakr. En pas in de tijd van Uthman radiyallahu anhu werd vervolmaakt. Echter, het antwoord hierop is, dat kan je niet categoriseren als bid'a, omdat in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam de Koran werd, het heeft een assel, het heeft al een oorsprong. De Koran werd al opgetekend in de tijd van de profeet. De Koran, wanneer de profeet sallallahu alaihi wasallam een openbaring kreeg, ja, riep hij een van zijn kutab, zoals Zayd ibn Thabit, en die werd geschreven. Wat er nog niet was gebeurd is, dat het gewoon op één plaats, onder één dak werd gebracht. Dus de asl, de oorsprong is er. Dus de mensen die zeggen dat het verzamelen van de Koran is een bid'a, ja, dat die argument geldt niet. Er is ook nog een ander gezegde, die wordt toegewezen aan Omar radiyallahu anhu. Omar in zijn tijd was het zo dat de mensen tijdens de taraweeh, het bidden van de taraweeh, apart gingen bidden in de moskee. Ja, iemand pikt daar de taraweeh, iemand aan de taraweeh. Maar Omar radiyallahu anhu, die bracht toen de mensen bij elkaar achter één imam. En Omar zei toen iets opmerkelijks. Ni'mal bid'a hadihi. Hij zegt, wat een goede bid'a is dit. Sommige mensen hebben dan dus toen, zeg maar, geïnterpreteerd als te zijn dat bid'a is dus toegestaan zolang het maar goed is. Maar wat Omar radiyallahu anhu hiermee bedoelde is bid'a in de taalkundige zin. In de tijd van Omar radiyallahu anhu was het zo dat vele mensen, die waren pas nieuw moslim geworden en voor vele mensen was het nog niet bekend. In de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam in het begin, ja, ging hij de taraweeh samen bidden met de mensen. 3 tot 4 tot 5 nachten achter elkaar. En iedere nacht werd het steeds drukker. En omdat de profeet bang was dat de mensen het als een verplichting gingen zien, heeft hij daarvan afgezien. En toen hebben de mensen dan toen apart de taraweeh zitten bidden tot in de tijd van Omar radiyallahu anhu. Dus wat Omar deed was juist iets, het herleven nadat het herleven van de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam, nadat als het ware veilig was, dat niemand nu een verwarring zou kunnen maken van wat taraweeh is en van wat niet taraweeh is, van wat verplicht is en van wat niet verplicht is. Dat is al dus, broers en zusters, de discussie die daaromtrent is ontstaan met betrekking tot bid'a hasana en bid'a sayya. Strikt gezien, volgens deze hadith, is elke vorm van bid'a een innovatie en dus een dwaling in de islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.